Gemeente, ik deel u mee dat aanstaande zondagmorgen er leesdienst zal worden gehouden in de avonddienst op de gewone tijd, hoop ik zelf u voor te gaan. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 21, het derde en vierde vers. Psalm 21, vers 3 en 4. Luisteren nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 11e hoofdstuk, vanaf vers 17 tot en met 44. Johannes 11, vers 17 tot en met 44. En na de schriftlezing zingen we Psalm 98, het 2e vers, 98 vers 2. Hij heeft gedacht aan zijn genade. We lezen dus Johannes 11 vanaf vers 17. Jezus dan, gekomen zijnde, vond dat hij nu 4 dagen in het graf geweest was. Bethanië was nabij Jeruzalem, omtrent 15 stadien vandaar. En vele uit de Joden waren gekomen tot Martha en Maria, opdat zij haar vertroosten zouden over haar broeder. Martha dan, als zij hoorde dat Jezus kwam, ging hem tegemoet. Doch Maria bleef in huis zitten. En zo zeide Martha dan tot Jezus: Heere, waart gij hier geweest, zo waren mijn broeder niet gestorven. Maar ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God het u geven zal. Jezus zeide tot haar: uw broeder zal weer opstaan. Martha zeide tot hem: ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. Jezus zeide tot haar: ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? Ze zeiden tot hem: ja, Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon Gods, die in de wereld komen zou. En dit gezegd hebbende ging zij heen en riep Maria, haar zuster, heimelijk, zeggende: de meester is daar en hij roept u. Deze, als ze dat hoorde, stond haastig op en ging tot hem. Jezus nu was nog niet in het vlek gekomen, maar was in de plaats waar hem Martha tegemoet gekomen was. De Joden dan, die met haar in het huis waren en haar vertroosten, ziende Maria dat ze haastiglijk opstond en uitging, volgden haar, zeggende: ze gaat naar het graf, opdat ze al daar wenen. Maria dan, als zij kwam waar Jezus was en hem zag, viel aan zijn voeten, zeggende tot hem: Heere, indien gij hier geweest waart, zo waren mijn broeder niet gestorven. Jezus dan, als hij haar zag wenen, en de Joden die met haar kwamen ook wenen, werd zeer bewogen in de geest en ontroerde zichzelf en zeide: waar hebt gij hem gelegd? Ze zeiden tot hem: Heere, kom en zie het. Jezus weende. De Joden dan zeiden: ziet hoe lief hij hem had. En sommigen uit hen zeiden: kon hij die de ogen van de blinden geopend heeft niet maken dat ook deze niet gestorven waren? Jezus dan wederom in zichzelf zeer bewogen zijnde, kwam tot het graf, en het was een spelonk, en een steen was daarop gelegd. Jezus zeide: neemt de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zeide tot hem: Heere, hij riekt nu al, want hij heeft 4 dagen al daar gelegen. Jezus zeide tot haar: heb ik u niet gezegd dat zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zien zult. Ze namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen opwaarts en zei: de Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. Doch ik wist dat gij mij altijd hoort. Maar om der schare wil die rondom staat, heb ik dit gezegd, opdat ze zouden geloven dat gij mij gezonden hebt. En als hij dit gezegd had, riep hij met een grote stem: Lazarus, kom uit! En de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn aangezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zeide tot hen: ontbind hem en laat hem heen gaan. Het ligt in mijn voornemen om voorlopig weer, zo God het ons geeft, de catechismusprediking in de morgendiensten te gaan doen. En we zijn vanmorgen dan toegekomen aan de 17e zondag van onze catechismus. Dat is vraag en antwoord 45. Wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Wij willen samen eerst God zegen bidden over de bediening van zijn woord. Barmhartig en genadig God, u hebt het in ons leven zo geleid en bestuurd dat wij onder de verkondiging van uw woord mochten komen. Er zijn er velen in deze wereld die dat woord van u niet eens kennen. Die wel godsdienst hebben, maar een valse. Of die helemaal in de blindheid van ongeloof voortleven. En in ieder geval van de weg der zaligheid in Christus. En van die enige naam onder de hemel tot zaligheid gegeven, nooit gehoord hebben. Er zijn er velen die er wel van zouden kunnen horen en wellicht ook wel van hebben gehoord. Maar die er zich van hebben afgewend en die een andere weg gekozen hebben. Een weg waarin geen plaats is voor u. Een leven waarin voor uw woord geen belangstelling bestaat. U hebt ons vroeger in ons leven en velen van ons al van onze kindse dagen af en anderen wellicht op latere leeftijd gebracht onder de boodschap van uw genade en tot op de dag van heden mogen wij onder dat woord zijn. Ja, zelfs vanmorgen mogen wij nog weer horen wat gij door dat woord tot ons wilt zeggen. Wat een voorrecht, heren, dat wij die niet anders, die niet beter zijn dan anderen, het voorrecht mogen ontvangen om te horen wat tot onze vrede dient. Terwijl anderen bezig gehouden worden of zichzelf bezig houden met een woord dat niet van u is en met een godsdienst die uiteindelijk geen enkele redding brengen kan. Terwijl anderen zich bezighouden met de dingen van beneden en opgaan in het vergankelijke, wijst u ons, medezondaren, nog op de rijkdom van uw genade in Christus. En ge wilt het ons verkondigen en bijzonder ook op deze morgen, dat de Heer Jezus Christus het leven heeft verworven voor doodschuldigen, voor mensen die vanwege hun zonde midden in de dood liggen. Gij wilt het ons laten verkondigen dat de Heer Jezus Christus de gerechtigheid heeft verworven en dat hij die gerechtigheid ook kan schenken aan onrechtvaardigen, aan verlorenen, aan mensen die onder het oordeel zijn. Heren, wat een groot voorrecht is het dat wij mogen leven onder de verkondiging van het evangelie. En u zijn er in ons midden die het helemaal niet als een voorrecht zien. En het ook nog nooit zo hebben gezien. Die het wel accepteren dat er prediking is en dat we op zondag naar de kerk gaan, maar voor wie het verder nog weinig betekent of nog niets betekent. O God, wij bidden van u dat gij het in hun leven anders wilt maken. Ook in het leven van hen wier kerkgang niet meer is dan een gewoonte. Een wekelijks weerkerende gang naar de kerk, maar dan eigenlijk sleur. Maak het ook in hun leven anders. Ook in het leven van hen die wel belangstelling hebben en die ergens ook wel graag opgaan naar de kerk en die geïnteresseerd zijn bij de dingen van uw woord en van uw koninkrijk, maar wier hart er nog voor gesloten is. Die wel luisteren en op zekere hoogte ook wel leergierig zijn, maar voor wie het persoonlijk, geestelijk nog nooit iets heeft betekend, maak het ook in hun leven anders. Heere, bekeer wat onbekeerd is. Open harten die nog gesloten zijn. Wilt gij blinde ogen ziende maken? Wilt gij door uw goddelijke kracht en door uw goddelijke stem doden tot leven wekken? Heere, doe gij dat wonder. Dat wonder van genade en van almacht ook in ons midden. En zegen zo de verkondiging van uw woord ook op deze dag. Zegen uw woord hier, zegen het overal. En wilt gij dat woord gebruiken, heren, als een middel in uw hand om uw rijk te doen komen en om het rijk van de boze te verbreken. Niet alleen daarin dat gij zondaren tot bekering brengt en dat gij mensen die nog nooit voor u gebogen hebben, nu voor u leert buigen, maar ook in dit opzicht, dat gij uw woord wilt gebruiken om uw volk te onderwijzen, om ze zo op te bouwen in het allerheiligst geloof, om ze zo ook af te breken in zichzelf en af te halen van de gronden waarop zij zichzelf menen te kunnen zetten. Om hen zo af te nemen alles wat ze zelf gemaakt of gedaan hebben en waar ze hun vertrouwen op stellen en op steunen. Om zo plaats te maken meer en meer voor dat algenoegzame werk van de Heere Jezus Christus en voor zijn gerechtigheid alleen. Wilt gij werken, Heere, in het hart van alle die u vrezen? U te vrezen is een rijk geschenk, een groot voorrecht. Maar met het vrezen van uw naam zijn wij nog niet waar we zijn moeten. Gij brengt uw kinderen ook op school en geleert hen daar meer en meer in de kennis, onderwijst hen meer en meer in de kennis van zichzelf, in de kennis van u, in de kennis van Christus. En dat onderwijs, dat moet voortgaan. Dat mag niet stagneren. En daarom, o Heere, wij bidden van u, ga gij zelf voort met dat gezegend onderwijs door uw Heilige Geest. En doe hem meer en meer zien wat de mens is, wie ze zelf zijn, opdat ze minder en minder van zichzelf verwachten en steeds minder voor zichzelf gaan rekenen. Maar opdat ze ook meer en meer mogen gaan ontdekken van de grootheid van de genade die er in Christus is. Opdat ze het de apostel van harte mogen leren nazeggen: Christus is ons alles. Heere, oefen zo uw volk in Gods vrucht, in de kennis die naar de godzaligheid is, en als vrucht daarvan ook in een heilige wandel, in een u toegewijd leven. Heere, wij bidden u dat gij uw genade zo wilt verheerlijken. Ja, doe uw werk onder ons openbaar komen en betoon het dat gij nog in ons midden zijt. Heere, wij mogen uw grote naam erkennen voor voorrechten ook in het midden der gemeente geschonken. Broeder Thale mocht ontslagen worden uit het ziekenhuis en mag thans bij een van zijn kinderen zijn. Heere, u hebt hem nog willen sparen, u hebt zijn leven nog willen verlengen. Geef hem ook verder wat hij nodig heeft en wilt gij hem uw rijke gunst bewijzen, zodat niet alleen naar het lichaam hij weten mag, de Heere heeft nog aan mij gedacht, maar zodat hij het ook voor zijn ziel mag leren: de Heere denkt aan mij. Heere, laat dat voorrecht hem te beurt mogen vallen en geef hem daarin uw gunst, uw bijzondere gunst te ervaren. Heere, zo zijn er inderdaad ook redenen om uw naam te danken, want gij doet wonderwerken, gij spaart en draagt nog, gij helpt nog uit en helpt nog door. En als er inderdaad zulke voorrechten zijn, leer ons er dan ook mee in u de Heere eindigen en u ervoor groot maken. Geef dat ook aan die jonge mensen in ons midden die van de week mochten slagen voor hun examen. Geef dat zij het ook als een voorrecht van uw hand mogen zien en dat zij zo ook mogen leren u de Heere daarvoor te erkennen en dank te zeggen. Wees ook met hen die een teleurstelling moesten verwerken en geef dat ze het leren mogen, Heere, om in afhankelijkheid van u te leven en te zien dat gij, ja gij alleen het allerhoogst en eeuwig goed zijt. Heere, wij bidden van u dat gij ons dat allen wilt leren, jong en oud, en dat gij uw genade verheerlijken wilt en dat gij het in ons aller leven betonen en bewijzen wilt, Heere, dat u die God zijt die niet alleen voor ons aardse leven zorgt en ons in ons aardse leven zegent, maar dat gij die God zijt die onze ziel redt van het verderf en die ons door uw Heilige Geest zo bearbeidt dat wij in uw wegen mogen wandelen. Laat zo uw gunst op ons mogen rusten. En Heere, als we dan zien op wie wij zijn, als we dan zien wie wij zijn die deze dingen vragen en van u afsmeken, dan moeten wij daarbij tegelijkertijd ook erkennen en belijden dat wij het niet waard zijn dat u aan ons zou denken. Dat we het verzondigd hebben, alles wat wij nu van u bidden. Voor natuur en genade, voor lichaam en ziel. Want Heere, wij zijn afgeweken van uw wegen. En we hebben gekozen een weg die naar het verderf voert. En gekozen een weg waarin we u niet mee hebben. En waarin we u ook niet tot ons deel kunnen hebben. Een weg die tegen uw wil ingaat. Een weg van overtreding en verkeerdheid. Heren, we moeten het u belijden dat ons leven vol is van zonde en ongerechtigheid. En zowel met gedachten, woorden als werken hebben we uw heilige wet verbroken. Vergeef, o God, al onze zonden. En zie ons niet aan in onszelf, maar gedenk ons om Christus wil. Wil ons dan ook om zijnent wil, een horend en een verhorend God wezen. Wil ons om zijnent wil uw genade bewijzen en zo in ons midden zijn. Amen. We zingen nu Psalm 16, het vijfde en het zesde vers. Psalm 16, vers 5. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd en gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. Gemeente, vanmorgen vraagt dus de opstanding van de Heere Jezus Christus onze aandacht. Dat is nu eenmaal het onderwerp dat we in zondag 17 van onze catechismus voorgesteld krijgen. Een onderwerp dat in de prediking nog niet zo lang geleden ook aan de orde geweest is, op en rondom de paasdagen. En vanzelfsprekend is het dan ook niet direct nodig om een onderwerp als dit zo uitputtend te behandelen als dat we dat met andere gedeelten van onze catechismus wel gedaan hebben. Trouwens, niet alleen dit jaar, maar ook andere jaren komen dingen als de opstanding van Christus en de hemelvaart van Christus en ook het lijden en het sterven van Christus in de prediking in het kerkelijke jaar uitvoerig en afzonderlijk aan de orde. En ik wil dan ook de vrijheid nemen om dit gedeelte van de catechismus maar wat breder te behandelen en niet zozeer in de diepte zoals we dat bij andere zondagsafdelingen wel gewend zijn. Vanmorgen dus vraag en antwoord 45, en dat is dan in de catechismus tegelijk ook de enige vraag en het enige antwoord over de opstanding van Christus. Merkwaardig dat er direct gevraagd wordt naar het nut van Christus' opstanding. Er wordt niet eerst gevraagd zoiets als: wat is de opstanding van Christus? Of wat verstaat u met de woorden opgestaan uit de doden? Als we in zondag 18 zien, daar waar het over de hemelvaart gaat, dan zien we dat de catechismus eerst wel naar een verklaring van het heilsfeit van de hemelvaart vraagt. Wat verstaat ge daarmee? En dan nog twee vragen en pas aan het eind van zondag 18 een vraag die vergelijkbaar is met de vraag die vanmorgen onze aandacht vraagt. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Eerst een uiteenzetting van de leer, dan aan het eind de vrucht daaruit. Bij de opstanding doet onze catechismus het anders. Daar wordt direct naar de vrucht gevraagd, naar het nut, naar datgene wat het nu oplevert, wat we ervan ontvangen. Hoe komt dat? Hoe komt dat er niet eerst uiteengezet wordt wat de leer van de opstanding van Christus is? Ik meen dat het antwoord dit moet zijn, dat in de tijd waarin de catechismus opgesteld werd, dat ook niet zozeer nodig was. Er was op dat punt geen verschil. Op dit punt dachten de reformatoren niet anders dan Rome. Ook Rome gelooft in de opstanding van Christus als een historisch feit. Ook Rome gelooft dat op de derde dag na zijn sterven de Heere uit het graf verrezen is en dat hij het leven en de onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. Op dat punt was er en is er nog steeds geen verschil. Als we vandaag echter de catechismus zouden moeten schrijven, dan geloof ik dat het een verzuim zou zijn als er niet ook een vraag in werd opgenomen naar de betekenis van de opstanding. Wat bedoelt u als u zegt dat u gelooft dat Jezus Christus gestorven en ook opgestaan is? Waarom zou het vandaag een verzuim zijn als een dergelijke vraag er niet in voorkwam? Wel, omdat er vandaag heel wat zijn op het brede kerkelijk erf die de opstanding van Christus loochenen, of die de opstanding van Christus vergeestelijken, die niet in het feit van de opstanding van Christus geloven, die het niet aanvaarden wat Matthäus 28, Markus 16 en andere hoofdstukken uit de evangeliën ons vertellen, namelijk dat de steen werd weggewenteld en dat Jezus uit het graf opstond en uit het graf het leven ontving. Die niet geloven dat het graf leeg is, althans niet als vrucht van de daad van Christus toen hij de dood overwon. We zouden dus vandaag in de belijdenis, die immers toch ook tot taak heeft om de mond van de tegensprekers te stoppen, we zouden vandaag, te midden van zovelen die de opstanding van Christus ontkennen, wel degelijk ook iets moeten vastleggen over datgene wat er gebeurd is in de hof van Jozef op die vroege morgen, op de derde dag na zijn sterven. Onze catechismus doet dat niet. We blijven in de lijn van onze catechismus en we beperken ons vanmorgen dus tot het nut van de opstanding. Drieërlei nut wordt er aangewezen. Eerst de rechtvaardiging, dan de levendmaking en tenslotte de opstanding der doden. Eerst wordt er gesproken over de rechtvaardiging van de zondaar. Ten eerste, dit is de eerste vrucht, heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Het kernwoord in dit eerste gedeelte is het woord gerechtigheid. Christus heeft in zijn dood gerechtigheid verworven en nu kan hij die ook deelachtig maken. En dat hij dat laatste kan doen, dat wordt bewezen in zijn opstanding. Wat is dat? Wat bedoelt onze catechismus daarmee? Wat is om te beginnen gerechtigheid? Denkt u nog even terug aan de situatie zoals hij was op de Goede Vrijdag. En toen hing de Heere Jezus aan het kruis, daar gaf hij de geest en daarna werd zijn doodlichaam neergelegd in het graf. En toen konden de discipelen zeggen, en ze hebben het gezegd, met hem verging onze hoop. Waarom? Omdat er nu geen enkele grond meer was om te geloven dat alles wat de Heere Jezus bij zijn leven gezegd heeft, dat hij doen zou, uit zou komen. Hij had gezegd dat hij zijn volk verlossen zou. Hij had gezegd dat zijn schapen niet uit zijn hand gerukt zouden worden. Hij had gezegd dat hij hen het eeuwige leven zou geven. Hij had gezegd dat hij voor hen zou instaan. Hij had gezegd dat hij de doden zou opwekken. Hij had gezegd dat hij zoveel dingen zou doen die tot hun zaligheid zouden dienen. En wat kan deze gestorven zaligmaker nu nog doen? Is iemand die gestorven is nog wel zaligmaker? Kun je daar nog wat van verwachten? Kan er uit die bewegingloze handen van Christus, die nu stijf in het graf naast zijn lichaam liggen, nog één zegen tevoorschijn komen? Kan over die gesloten lippen, waar de kleur van de dood zich op aftekent, nog één woord van zegen en zaligheid komen? Hij heeft gezegd dat hij de Zoon van God is. Hij heeft beweerd dat hij door de Vader in deze wereld gezonden is. Hij heeft van zichzelf gezegd dat hij, omdat hij de enige geboren Zoon van God was, die van eeuwigheid in de schoot van de Vader was, de Vader heeft gekend en de Vader kon verklaren. Maar met dat werk kan hij, nu hij begraven is, niet verder gaan. Wat moet je nu van hem denken als hij aan het kruis hangt? Wat denken de mensen van hem? Als hij straks in het graf wordt neergelegd. Het enige wat ze van hem denken kunnen is, hij is met de misdadigen gerekend. Zo is hij ook behandeld. Dat is zijn lot, zijn oordeel geweest. Als een misdadiger, als een boosdoener ter dood veroordeeld en als een van de ergste boosdoeners ter dood gebracht op die verschrikkelijke wijze via de dood aan het kruis. Met hem verging hun hoop. En met hem vergaan ook al zijn aanspraken. Alles waar hij gezegd heeft recht op te hebben. En al de woorden die hij sprak over zichzelf en over zijn werk. De beloften die hij gaf ten aanzien van de zaligheid die hij zou schenken en uitdelen. Al datgene wat hij gezegd heeft, daar komt niets meer van terecht en daar zal niets van uitkomen. Christus is een misdadiger, zo moeten we hem bezien. Hij sterft de dood van de gevloekten. En als hij dan opgewekt wordt, opgewekt, ja, dat is eerst, opgewekt door de Vader. En als de Vader hem opwekt, wakker maakt uit de slaap des doods, dan geeft hij hem toestemming om op te staan. Als Christus dan door de Vader, die zijn rechter was, die met hem afgerekend heeft in de drieurige duisternis, die al zijn toorn, zijn rechterlijke toorn op hem uitgegoten heeft, als zijn Vader die zijn rechter is, op de derde dag komt naar dat stille, kille graf in Jozefs hof. En als hij zijn zoon wakker maakt uit de slaap des doods, dan is daarin bewezen dat de rechter de gestorven Christus niet langer als misdadiger beschouwt. Dat hij hem niet langer aanziet als iemand beladen met schuld en ongerechtigheid. Als de rechter hem ook op de zondagmorgen na zijn sterven nog zou hebben beschouwd als degene op wie al de ongerechtigheden van zijn volk lagen, nog steeds, dan was hij in dat graf gebleven. En dan had de Vader hem niet opgewekt. Maar nu de Vader die zijn rechter was gezien heeft dat aan het recht genoeg gedaan is en dat er niets meer bij hoeft en dat al de eisen van dat recht bevredigd zijn en dat Christus Jezus volkomen heeft voldaan en dat hij in zijn dadelijke en in zijn lijdelijke gehoorzaamheid niets verzuimd heeft van alles wat de Vader hem opgedragen had. Nu de rechter dat gezien heeft, dat de prijs volkomen betaald is, dat de straf volkomen gedragen is, nu komt de rechter zelf en is weer vader om de zoon wakker te roepen, op te wekken en te zeggen, mijn zoon, sta op. Schuld van het volk hebt gij uit mijn boek gedaan en ook zie ik geen van hun zonden aan. En dan mag Christus opstaan. Toen hij in het graf gelegd werd, toen werd hij daar neergelegd, niet alleen als een levenloos lijk. Toen werd hij daar neergelegd als een levenloze op wie toch nog de toorn Gods drukte. Toen werd hij neergelegd in het graf, beladen met al de ongerechtigheden van zijn volk. Die werden met hem mee in het graf gelegd. En als hij opstaat, dan staat hij op zonder die toorn, zonder die ongerechtigheden. Die blijven in het graf achter. Christus is gerechtvaardigd van de zonde. Op hem heeft de wet niets aan te merken meer. Van hem eist het recht Gods geen voldoening meer, want dat recht heeft voldoening ontvangen. Christus is daarom gerechtvaardigd van de zon. En als we hem na de paasmorgen zien, als hij ons in het evangelie voorgesteld wordt als de opgestane die met de Emmausgangers wandelt, als de opgestane die aan Maria Magdalena verschijnt en later straks ook aan de zee van Tiberias zich aan zijn discipelen openbaart en die zich in allerlei verschijningen bekend maakt als de levende, dan is er voor het oog niet veel verschil. dan is hij dezelfde, zie het maar aan zijn handen, zie het maar aan de littekenen in zijn voeten, waarmee hij bewijst dat hij dezelfde is. Dan is hij inderdaad dezelfde die hij was voor zijn sterven. En toch, er is een onuitsprekelijk groot verschil. Hij is niet meer de vernederde. Hij is niet meer de met zonde beladene. Hij is niet meer degene die onder het recht van God moet buigen en die de zonde van zijn volk draagt en daarom door dat recht ook veroordeeld wordt. Hij is niet meer degene die gebukt gaat onder een zware last. Hij is niet meer degene die bij tijden in zijn ziel voelt de brand van de toorn van God. Hij hoeft nooit meer te bidden, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Hij hoeft nooit meer te klagen en te roepen in angst en in benauwdheid der ziel. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Nooit meer zal hij iets van de toorn Gods gevoelen, want die is afgewenteld. En de schuld waartegen die toorn brandde, is afgewenteld. Christus is gerechtvaardigd. En dat niet alleen maar voor zichzelf. Dat ook voor zijn volk. Hij is opgewekt, zegt Paulus, Romeinen 4, 25, tot onze rechtvaardigmaking. Want zijn volk is ten nauwste aan hem verbonden. Hij droeg hun schuld. Hun schuld is weg. Hun schuld blijft achter in het graf. En nergens in het gans heelal is nog maar één bewijsstuk te vinden dat tegen hen getuigt. Nu moet Satan zwijgen. Tegen Christus, maar ook tegen al degenen die van Christus zijn. Nu kan Satan nooit meer beschuldigingen inbrengen. Nu is er niemand meer, ook onder de boze geesten niet, die hen nog kan verdoemen. Want, en dat zegt onze catechismus, wat gaat die opgestane Christus nu doen? Hij gaat die gerechtigheid die hij verworven heeft aan ons deelachtig maken, aan ons teruggeven. Gerechtigheid, dat wil, en dat begrijpt u nu wel, dat wil zeggen dat de mens voor God kan bestaan. Dat is gerechtigheid. Op het eenvoudigst gezegd, een mens kan dan voor God bestaan. Gerechtigheid is dit, dat je met de wet overeenstemt. Dat er in de eisen van de wet en in ons leven harmonie is. Ik ben zoals ik zijn moet. En er is niets wat me bezwaart, belast, beschuldigt of verdoemt. Gerechtigheid bezitten u en ik niet. Want er is geen overeenstemming tussen de heilige wet en ons leven. Integendeel, ons leven is volledig op alle punten, overal, in tegenspraak met die wet. En vandaar dat de Heere van ons zegt dat wij werkers der ongerechtigheid zijn. En dat zal nooit anders worden ook. Vanuit onszelf niet tenminste. Want wij die hebben geleerd kwaad te doen, weten niet hoe we goed moeten doen. Uit een onreine fontein komt geen zuiver en rein water. Van een verkeerde boom verwacht je geen goede vruchten. En zo van ons verdorven bestaan en uit ons verloren leven komt nooit iets voort dat gerechtig is. Dat er overeenstemming is met Gods heilige wet. Alles wat u en ik voortbrengen in ons natuurlijk bestaan is zonde. Dat is het wat wij voortbrengen. Dat komt er uit die vuile bron van alle wanbedrijven voort. En als je zo bent, kun je voor God niet bestaan. Als je zo voor de rechter moet komen. Met vuil en zonde en ongerechtigheid op ons en aan ons en in ons en rondom ons en overal. Als we zo voor de rechter moeten verschijnen, dan kunnen we maar één ding verwachten. Dat de rechter zal zeggen, ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Wij kunnen dus voor God niet bestaan. We zijn de gerechtigheid die we wel bezeten hebben in het paradijs kwijtgeraakt. Door de zonde, door onze afval van God, door onze ongehoorzaamheid. We hebben de dood gekozen, we hebben de weg der zonde gekozen. En we zijn van God afgeweken. En als we zo nu voortleven, zonder dat er wat aan verandert, zonder dat er wat in en mee gebeurt, en we gaan zo de rechterstoel tegemoet en we zo moeten zo voor de Heere verschijnen, dan zullen we het gewaar worden. We kunnen voor die rechtvaardige God, die de norm van zijn heilige wet hanteert, niet bestaan. Dan moet die wet ons verdoemen en dan moet de rechter ons veroordelen. En dan is onze plaats bij de goddelozen. En wat betekent nu de opstanding van Christus? Dat die opgestane Christus in die verschrikkelijke toestand van werkers van ongerechtigheid verandering kan brengen. Hij kan de gerechtigheid die hij bezit, hij kan voor God bestaan. Hij wandelt in de hof van Jozef na zijn opstanding. Hij loopt daar aan de oever van het meer van Tiberias na zijn opstanding. Als iemand op wie Gods recht niets meer heeft aan te merken. Hij is volkomen gerechtvaardigd en al de schuld die 33 jaar lang op zijn schouders gelegen heeft, is weggenomen. En al de toorn die tegen hem gebrand heeft, is weggenomen. Hij is rechtvaardig in Gods ogen, volkomen rechtvaardig. En nu kan hij die gerechtigheid die hij bezit gaan uitdelen. Daar mag hij nu zijn volk deelgenoot van maken. Hij heeft hun zonde genomen en op zich geladen. En nu gaat hij zijn gerechtigheid aan hen geven. Nu gaat hij die ongerechtige mensen bekleden met de klederen des heils en hen aandoen de mantel der gerechtigheid en hen dan zo voor God plaatsen. Zodat God die op hem niets meer aan te merken heeft, nu ook op diegenen die door Christus verlost zijn niets meer aan te merken heeft. De zonde die ze bezitten is weg. En de gerechtigheid die ontbrak is teruggegeven. En zo kunnen ze straks ook op de dag van het gericht zonder verschrikken voor het aangezicht van de rechter komen. Zo zullen ze het niet uit zijn mond horen, gij werkers der ongerechtigheid, maar zo zal het tot hen gezegd worden, gezegenden mijns vaders. En hoe gaat dat dan? Hoe wordt dat dan deelgemaakt? Hoe word je er dan deelgenoot van? Ik denk om het maar bijbels te illustreren, aan de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar. En dan laten we de fariseer vandaag buiten beschouwing. De tollenaar dus. Die zijn ogen niet durfde opheffen omhoog. Want hij had ontdekt dat hij een werker der ongerechtigheid was. En hij had ontdekt dat vanwege de goddeloosheid en de zonde en de boosheid in zijn bestaan. Hij niet voor God kon komen. Hij kan er anderzijds ook niet weer vandaan blijven uit het huis des Heren, uit het heiligdom, uit de plaats waar de verzoening geschiedt. Hij moet daar zijn, want dat is de enige plaats waar hij nog hoop kan hebben voor zijn verloren leven. Maar anderzijds, hij voelt zich zo onwaardig dat hij voor God niet verschijnen kan. En zo blijft hij op grote afstand. Hij de onwaardige, hij die zich schuldig weet, hij die er wat van inleeft dat hij tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd heeft, geen daarvan gehouden heeft, nog steeds tot alle boosheid geneigd is. Maar als hij zo in zijn onwaardigheid, in zijn verlorenheid, in zijn schuld voor God komt en met geen andere bede voor het aangezicht van de Heere kan treden dan met het gebed om genade. Want dat is het precies wat zo'n mens nodig heeft. Genade, onverdiende gunst. Gunst die je ook niet verdienen kunt. Onverdiende gunst van de hoge en de heilige en de rechtvaardige God, bewezen aan een onwaardig mensenkind die het moet belijden: ik heb u getergd van mijn eerste levensdagen aan. Als hij zo met het gebed om genade voor het aangezicht van de Heere treedt, dan heeft de Heere in dat gebed een welgevallen. En dan mag die tollenaar naar huis gaan. De Heere Jezus zegt: gerechtvaardigd. Om dat gebed, nee. Niet om dat gebed. Het gebed rechtvaardigt niet. Al is het nog zo'n ernstig gebed. En al is het nog zo'n hartelijk gebed. Het gebed rechtvaardigt niet. Op grond waarvan dan? Wel, hij was toch in de tempel. En daar was toch het altaar. En daar was toch de dienst der verzoening en daar vloeide toch het bloed en dat wees toch heen naar Christus. Op grond van Christus' offer mocht deze man schuldbelijdenis gedaan hebbende. Nadat hij zich voor God verootmoedigd had. Nadat hij in het stof gebogen had en zijn eigen onwaardigheid ingeleefd en beleden had. Op grond van Christus' gerechtigheid mocht hij naar huis gaan, verlicht, van zijn last verlost, van zijn schuld bevrijd, van dat brandende gevoel in zijn geweten waardoor hij veroordeeld, waardoor hij verdoemd werd, bevrijd, van die beschuldigende stem van de 10 geboden, bevrijd. Mocht hij naar huis gaan met de rust in zijn ziel en de wetenschap in zijn hart. God ziet op mij neer. Hij heeft mijn gebed gehoord. Hij heeft mijn geroep beluisterd. Hij heeft mij in mijn ziels ellende gekend. Hij heeft zich tot mij geneigd. Hij heeft me schuld vergeven. Hij heeft me op grond van dat dierbare offer verlost van ongerechtigheid. Christus Jezus heeft de schuld voor mij gedragen en de ongerechtigheid die ik gedaan heb verzoend. Gerechtvaardigd door dat werk van de Heilige Geest die het uit Christus neemt en die het verkondigt, die het toepast, die het wegschenkt, die deelachtig maakt. Die zo'n vuile zondaar, de mantel der gerechtigheid, dat blinkend witte kleed van Christus gerechtigheid omhangt. Die zo'n zondaar, die bezwijkt onder de last van zijn zonde. En die bezwijkt onder de klachten, de aanklachten van de wet. En die bezwijkt onder de schuld die hem ter neerdrukt. De Heilige Geest die zo'n zondaar van al die dingen verlost en die hem in de ruimte doet gaan. Gerechtvaardigd naar huis, omdat Christus in zijn opstanding de gerechtigheid nu kan gaan deelachtig maken. En gemeente, dat is het wat we toch nodig hebben, zou het niet? Als we voor God niet kunnen bestaan vanwege onze boosheid en ongerechtigheid, en als het alleen maar goed is als dat heil der gerechtigheid ons gegeven is. Als het alleen maar goed is, als we alleen maar voor God kunnen bestaan, om en in die borg en zaligmaker Christus, dan is het toch wel dit wat we nodig hebben. dan zullen we daar toch naar moeten staan. Dan zal daar ons gebed, ons verlangen, ons begeren toch op gericht moeten zijn. Om het zoals de tollenaar te beleven en de belijdenis van onwaardigheid en schuld, maar ook die heilsweldaad gerechtvaardigd naar huis. En aan wie valt dat dan te beurt? Ik kom bij het tweede wat hier genoemd wordt. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Er is rechtvaardiging, maar er is ook levendmaking. En u zegt, ja, maar dat is toch veel eerder dan rechtvaardigmaking. Natuurlijk is dat zo. Levendmaking, dat is het eerste wat de Heere in het leven van een mens doet. Wat is de levendmaking? Dat is, het woord zegt het al, dat iemand van dood levend wordt. Zoals dat in de natuur gebeurde, bij Jezus zelf, maar ook de geschiedenis die we gelezen hebben. Lazarus is gestorven. Lazarus is begraven. Lazarus ligt al 4 dagen in het graf als Jezus in Betanië komt. Lazarus' dood lichaam is al tot ontbinding overgegaan. Hij riekt al, heren. En dan komt Jezus bij dat graf. En het gaat me nu vanmorgen niet om al die onderdelen van dat gedeelte wat we gelezen hebben. Maar het gaat om dat ene. Hij zegt, wentel de steen weg. En ze doen het. En dan gaat hij in de opening van die spelonk staan. En de mensen staan daar met ingehouden adem te kijken en te luisteren. Wat zal er gebeuren? Als Jezus in de opening van de grafspelonk staat, roept hij met grote stem, Lazarus, kom uit. Als u en ik dat zouden doen, dan zouden we ons belachelijk maken. Want welke dode luistert er nu naar een stem van een mens? Wat maakt dat nu uit? Wat heeft dat nu voor zin om op een kerkhof tot de doden in de graven te spreken? Sta op, kom uit, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. Maar Jezus is de Zoon van God. En hij, de Zoon van God, spreekt met macht en met majesteit. En als hij gesproken heeft en de dode Lazarus geroepen en bevolen heeft om uit te komen, dan ontstaat er beweging in dat graf. En dan staat dat levenloze en al tot ontbinding overgegane lichaam van Lazarus op. En dan komt hij tevoorschijn met de grafdoeken om zich heen gewonden. En op de stem van Jezus treedt hij straks uit. Uit het donkere graf in het zonlicht. En Jezus zegt tot die omstanders, ontbind hem en laat hem heen gaan. Dat had Lazarus uit zichzelf niet gekund, nietwaar? Dat had heel Betanië en al die Joden die uit Jeruzalem gekomen waren naar Betanië om Martha en Maria te troosten met het verlies van hun broer niet gekund. Maar dat kon alleen Jezus. En ziet u nu in Lazarus ook een beeld van de mens waarvan ik zo pas gezegd heb dat de Bijbel hem een werker der ongerechtigheid noemt? Ziet u nu ook in die mens, in Lazarus, een beeld van die mens waarvan de Bijbel zegt dat omdat hij een werker der ongerechtigheid is, hij ook nog dood is in de misdaden en in de zonden, wat ze in Betanië wel gekund hadden en wat ze in die tijd ook wel eens deden, het lichaam van een gestorvene balsemen. Het lichaam van een gestorvene waar de kleur van de dood op ging rusten. Bijverven. Zodat het toch nog net een levend mens leek. Wat ze wel hadden gekund was die dode Lazarus nog levend laten lijken. maar ze konden hem niet levend maken.
Wat wij wel kunnen met onszelf en met een ander, is iemand die dood is in de misdaden en in de zonden, een beetje godsdienstig opverven en bijwerken, zodat hij met zijn godsdienst nog net levend lijkt. We kunnen onszelf en een ander bepaalde dingen laten zeggen, zodat het net wat lijkt. Maar daarmee is het leven er nog niet in. Daarmee is de dood nog niet verdreven. Je kunt aan een dode boom die geen vruchten voortbrengt, wel wat vruchten hangen en ze eraan binden, zodat het op een afstand net nog wat lijkt. Maar het leven schenken, het echte leven, de levendmaking bewerken, dat is alleen Gods werk. Zoals het in Betanië ook alleen maar gebeurde toen Jezus er was. En toen Jezus in die grafspelonk stond, en toen Jezus sprak, Lazarus, kom uit. En dat, gemeente, moet ook in ons leven gebeuren. Diezelfde onwederstandelijke kracht die hij bewezen heeft in zijn dode opwekkingen, en die in nog rijkere mate openbaar gekomen is toen hij zelf uit de doden opstond, diezelfde kracht en geen andere en niet een mindere kracht, maar diezelfde goddelijke kracht zullen u en ik in ons leven moeten kennen tot zaligheid. Om zo opgewekt tot een nieuw leven deelachtig te zijn. Dat is het wat als de catechismus als tweede vrucht noemt, en die gaat uiteraard in tijdsorde vooraf aan datgene wat we in de eerste vrucht gezien hebben. Dit is het waar het mee begint. Als de Heere zaligmakend gaat arbeiden in een mensenleven, dan wordt daar die stem gehoord, dan komt daar die verandering, dan wordt daar de overgang beleefd van blindheid naar zien, van dood naar leven. Dan wordt de mens anders. Dan mag hij nog de grafdoeken om zich heen hebben, zoals Lazarus toen hij uit het graf opstond. En dan mag hij nog allerlei tekenen die aan de dood herinneren met zich meedragen. En dan is het nog lang niet volmaakt, maar hij is wel levend. Er is wel een grote verandering geschied. En de tekenen van het leven en de bewijzen van het leven gaan er ook komen. Zoals bij Lazarus, daar stond. Hij stond op. Er komt een gehoorzamen aan het woord van God. Er komt een luisteren naar de stem des Heren. Er komt een wandelen. Er komt, ik weet niet wat allemaal, voor nieuwe bewijzen van een levensverandering. Saulus van Tarsen levend gemaakt is, dan spreekt dat leven uit zijn bidden, want zie, hij bidt. Als iemand levend gemaakt is, dan kan hij het in de dood niet meer uithouden. Dan kan hij het in die ongerechtigheid niet meer vinden. Dan krijgt hij andere begeerten en andere verlangens. Dan verlangt hij om in de vreze des Heren te mogen leven en de Heren te mogen kennen en de Heren te mogen volgen. Dan komt er een mijden en een vlieden van de zonde. Dat alles door de kracht van de opgestane Christus. Dat moet er om te beginnen zijn. Ik zei zo pas, dat van die rechtvaardiging, dat moeten wij zoeken. Daar moet ons hart naar uitgaan en op streven en ons bidden op gericht zijn. Maar dit in de eerste plaats. Staat u daar nog buiten? Kan er van u nog niet anders gezegd worden dan dit, dat u nog steeds dood bent in de misdaden en in de zonden? Kent u die kracht niet? Is die verandering er niet? Is die levendmaking er niet? Waarom zou u zichzelf niet aan de Heere aanbieden? Als zo'n ellendig en verloren mensenkind. Met de bede, Heere, ik weet uit uw woord, en het is me vanmorgen ook weer gezegd, dat gij machtig zijt om doden te doen horen de stem van de Zoon van God. Om doden in hun zonde en misdaden leven te maken en een nieuw leven te schenken. Werk dat heil, die genade ook in mijn leven. Laat ook ik die levendmakende kracht ondervinden. Doe ook mij uw stem horen en doe ook mij dat wonderdeelachtig zijn. En dan mondt dat uit, die levendmaking, dat nieuwe leven, in een voortgaande vernieuwing. Ik denk dat ik die tweede vrucht ook nog wel breder mag zien, niet alleen als levendmaking, maar ook als heiligmaking. Ten andere worden wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Dat is maar niet één keer, dat gaat ook door. Dat is, als het goed is, ook het leven van die levend gemaakte, steeds maar weer opgewekt worden tot een nieuw leven, in een dagelijkse vernieuwing, in een heilige wandel. En dan nog één ding, ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Gods kinderen gaan ook nog sterven. En dan gaat het lichaam in het graf. De ziel gaat wel van stonden aan tot Christus het hoofd in de heerlijkheid, maar het lichaam gaat in het graf. En het lichaam keert weder tot de aarde, tot stof waaruit het genomen is. Is dat dan het laatste? Nee, de Heere zal ook over dat stof opstaan op de jongste dag. Als hij wederkomt, als de bazuin zal slaan, dan zullen de doden opgewekt worden. Christus is toch ook opgewekt? Hij is de eersteling. En zij zullen hem volgen. Hij neemt hen mee, ook in dat eeuwige leven. Hij neemt hen mee, ook in de volle verheerlijking. En zoals Lazarus daar in zijn opstanding al een voorafbeelding van is. En zoals alle anderen die ons in de schrift getekend worden als doden die levend gemaakt zijn, er voorafbeeldingen van zijn. Zo zal op de jongste dag elk graf opengaan. En zo zullen allen die de Heere hebben leren nodig krijgen en hebben lief gehad, opstaan in onverderfelijkheid. Zij zullen meemaken wat de catechismus hier noemt hun zalige opstanding. Weten ze dat zeker? Ja, dat weten ze zeker, want Christus is hen voorgegaan, ook in de opstanding. En daarom is die opstanding van Christus een garantie, een zeker pand, een bewijsstuk dat onherroepelijk is. Zij zullen met hem leven tot in alle eeuwigheid. En in die hoop en in die zekerheid mogen ze ook sterven. In die zekerheid mogen ze ook de laatste adem uitblazen. De ogen sluiten en heen gaan uit dit leven. Hij waakt over mijn stof. En hij zal als de laatste opstaan over dat stof. En ik zal uit mijn vlees hem aanschouwen. Zeker pand van onze zalige opstanding. Kan dat dan wel? Weet de Heere dat stof voor al de zijnen dan nog wel te vinden? Het is verstrooid over de aarde, het is weggewaaid met de wind, het is verdwenen voor het menselijk oog. Ach, zou bij de Heere één ding onmogelijk zijn? Zou de schepper van de hemel en aarde dat stof van al de zijnen niet weten? Precies weten en ook weten hoe hij het terug moet brengen en hoe hij het weer tot hun oorspronkelijk lichaam moet terugvoegen. Ach, bij de Heere is geen ding onmogelijk. En laat allerlei ongeloofsgedachten de troost van de wederopstanding des vleeses toch niet wegnemen. De opstanding van Christus was ook een onmogelijkheid, niet waar? Zo dachten zelfs de discipelen erover, die jarenlang met hem waren omgegaan. Hij was dood, dat was het einde. En een opstanding zagen zij niet als een mogelijkheid. Maar zoals hij door de onmogelijkheden opstond, zo zullen al de zijnen door de onmogelijkheid heen het leven weer deelachtig zijn. Zalige opstanding. Dat is niet voor allemaal. Dat is niet voor allemaal. Ze zullen wel allemaal opstaan, maar het zal niet voor iedereen een zalig ontwaken zijn. Er is ook een opstanding der verdoemenis. Er is ook een opstanding tot een eeuwig afgrijzen. Voor de goddelozen. Voor alle die zich niet van ware harte tot God bekeerd hebben. Voor allen die niet hebben gezocht en gekend dat wonder van de levendmakende genade Gods. Voor allen die niet hebben leren schuilen achter dat bloed van Christus. En er zullen er zijn, ook bij diegenen die opstaan in de opstanding der goddelozen, die wel de weg geweten hebben. En die wel onder het woord verkeerd hebben. En die wel onder de aanbieding der genade vertoefd hebben. Er zullen er zijn die wel eens gewetensovertuigingen gehad hebben. Er zullen erbij zijn die wel eens ontroerd waren en die wel eens aangedaan waren en die wel eens goede voornemens gehad hebben en die wel eens ernstig geweest zijn en die wel eens tegen zichzelf gezegd hebben en misschien meer nog dan wel eens, het moet toch anders in mijn leven, en die het ook wel eens anders gewild en anders gedaan hebben, maar ze vielen weer terug en het werd weer zoals het was. En een echte verandering kwam er niet. Er zullen er zijn die toen ze nog dood waren in de misdaden en in de zonde, zichzelf wel wat verf hebben gegeven, zodat ze levend leken. Maar wier hart nog nooit in waarheid God heeft lief gehad. En daarom onderzoek u zelf. We zijn op weg naar die grote dag. We zijn op weg naar de dag waarop alles openbaar komt. Op die dag waarop de graven open gaan en waarop de doden die levend geworden zijn van de rechter een plaats aangewezen krijgen. Links of rechts. Naar die dag zijn we op weg. Nu zitten we nog door elkaar heen, vromen en goddelozen, godvrezenden en mensen die niet meer dan godsdienstig zijn. Nu zitten we nog door elkaar heen en we kunnen van elkaar niet zeggen, hij wel, zij niet. Zij wel, hij niet. Wij kennen elkaars hart niet. Maar er komt een dag dat we uit elkaar gaan. En dat is geen vrije keus. Maar dat is goddelijke aanwijzing. Hij wijst de plaats aan waar de schapen komen en waar de bokken staan. En hij geeft de een een zalige opstanding en de ander niet. Wie krijgen er die zalige opstanding? Zij die levend werden. Zij die zijn stem hoorden. Zij die zijn genade ontvingen. Zij die op hem hebben leren hopen. Zij die bij hem hebben leren schuilen. En wie krijgen er die andere opstanding? Zij die hem niet gekend hebben. Die hem ook niet nodig hadden. Misschien is een ogenblik, maar toch niet echt. En die toch weer met zichzelf verder gingen. En met zichzelf alleen. En met een beetje godsdienst erbij om nog wat te lijken. Degene die waarlijk in Christus is, degene die waarlijk van hem is gekocht door zijn bloed, gereinigd en vernieuwd door zijn geest, die mag ook deze vrucht van de opstanding van Christus genieten. Straks, en nu al in het vooruitzicht van die vrucht, zich verheugen, de Heere zal zijn werk voor mij voleindigen. Zalige opstanding. Dan is de ziel gereinigd van alle smetten. Dan is het lichaam gereinigd van alle gevolgen van de zonde. Dan is er geen verminking meer. Dan is er niets meer wat terughoudt en wat belemmert in de dienst des Heren. Dan is er niets meer wat ons gebukt doet gaan. Dan zijn al de eerste dingen voorbij gegaan. En dan verheerlijkt Christus zich in de zaligheid van zijn kerk, als hij zijn kerk naar lichaam en ziel verlost bij zich heeft in de hemel. En dan verheerlijkt hij zijn volk met de heerlijkheid die hij bij de Vader heeft. Dat is het vooruitzicht dat de Heere zijn volk schenkt, waaraan ze zich bij tijden op mogen trekken, waarin ze zich bij tijden mogen verheugen, als ze het zien en weten: gij hebt ellendigen dat land bereid door uw sterke hand. O Israëls ontfermer. Amen. We zingen Psalm 68 en daarvan het vijfde vers. Danken voor het voorrecht dat we hier mochten zijn en dat we samen mochten luisteren naar datgene wat gij ons hebt willen schenken vanuit uw woord. Heilig datgene wat we gehoord hebben nu aan ons hart. Wilt gij door uw geest het zelf toepassen? Heere, dat de vruchten van de opstanding van Christus ook in ons leven mogen aanwezig zijn. En als ze er niet zijn, gij zijt immers machtig om ze te werken. Gij zijt immers machtig om datgene wat dood is levend te maken. Doe het, o genadig God. En laat de paaskracht van Christus ook in ons leven openbaar mogen komen. Daarin dat wij tot een nieuw leven opgewekt worden. Maar ook dat andere, Heere, schenk dat aan alle die in beginsel dat werk van de levendmaking ontvingen. Schenk ook die rechtvaardigheid. Schenk ook die genade weldaad, Heere, dat door het werk van Christus, door zijn geest, zij het mogen leren. De schuld is verzoend. De ongerechtigheid is weggenomen. gerechtvaardigd naar huis. Heren, wij bidden van u dat gij dat ook veel geven wilt en dat zo uw kerk mag leren leven uit de volbrachte arbeid van Christus. En zo ook mogen leven in het vooruitzicht dat wat gij, Heere Jezus, reeds ontvangen hebt in uw opstanding, ook het deel zal zijn van al de uwe. Zij zullen een zalige opstanding hebben. Heere, laat dat in hun leven meer en meer ook tot hoop, tot verwachting mogen brengen. Zegen gij zo uw woord. Vergeef onze zonden om Jezus wil. Amen. Psalm 146, het eerste vers, prijs de Heer met blijde galmen. Zijn in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.